Gemeente, de schriftlezing is deze middag het vervolg van vanmorgen, Handelingen 21, de versen 1 tot en met 14.
En als het geschiedde dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos en de dag daaraan te Rodos en vandaar de Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen wij erin en voeren af. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerhand gelaten hadden, voerden wij naar Syrië en kwamen aan te Tyrus, want een schip zoude aldaar de last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar 7 dagen, dewelke tot Paulus zeide door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Toen het nu geschiedde dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit en reisde voort. En zij geleidde ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever nederknielende hebben wij gebeden. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip. Maar zijlieden keerden wederom, elk naar het zijne. Wij nu, de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus, kwamen aan te Ptolemais. En de broeders gegroet hebbende, bleven een dag bij hen. En des anderen daags Paulus en wij, die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus, de evangelist, die een was van de 7 diakenen, bleven bij hem. Deze nu had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf handen en voeten gebonden hebbende, zeide: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen van de heidenen. Als wij nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En als zij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heeren geschiede.
Tekst voor de predikinggemeente voor vanmiddag is het laatst gelezene, de versen 10 tot en met 14 uit Handelingen 21. Gemeente, wij mensen zeggen wel eens van iemand die langdurig ziek is en die heel wat mee moet maken, die soms ziekenhuis in, ziekenhuis uitgaat en dan een enige tijd thuis is en ja, eigenlijk kun je dan soms zeggen, het is wachten tot er weer iets gebeurt. Van zo iemand zeg je dan wel eens, hij of zij moet een hele lijdensweg gaan. Een hele tijd van het leven, een weg gaan, een tijd leven waarin lijden heel veel aan de orde is. Lichamelijk lijden. Iemand kan ook psychisch een hele lijdensweg moeten gaan. En we zeggen behalve dat ook wel eens dat als het leven van een Godvrezende tot het einde is gekomen en als geloof mag worden dat hij of zij door het heen gaan, door het sterven er alleen maar beter van is geworden, dan wordt er ook wel eens gezegd: we zijn blij dat hij voor verder lijden of zij voor verder lijden gespaard is. De apostel Paulus, gemeente, heeft ook een hele weg moeten gaan. En op zijn levensweg was er ook heel wat lijden. Verschillende keren spreekt hij over zijn levensweg. En dan spreekt hij daarover dat hij een fariseer onder de fariseeën was. Nee, dan doet hij dat niet tot eer, maar bijvoorbeeld om te onderstrepen dat hij door God geroepen is en dat zijn verkondiging is naar het woord van het Oude Testament. En ook dat hij geleerd is door de Christus die hem geopenbaard is. Soms somt hij het ook in een rijtje op wat hij allemaal heeft meegemaakt. In levensgevaar menig keer. Slagen gehad, door koude gehinderd, door de hitte, maar toch in Gods kracht stand gehouden. Aan het einde van zijn leven heeft hij ook geleden, gemeente, maar ook gedurende zijn levensweg. En toch, goede moed had hij, en standvastig. En krachtig. Paulus moest een weg van lijden gaan. Ja, maar wel de weg die de Heere wees. En wel een weg van lijden om Christus wil. Drie gedachten vanuit de aangewezen teksten. Die weg die wordt aangezegd, die weg die wordt afgeraden. En de weg die wordt aanvaard. Uit Handelingen 21 zullen we die teksten nog een keer lezen voor de duidelijkheid. Handelingen 21 van 10 tot en met 14. Paulus moet een weg van lijden gaan. Die weg die wordt aanvaard. Neem niet kwalijk, die wordt aangezegd als eerste. En als we daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus, en die ging hem die weg aanzeggen. Op een bijzondere wijze, hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf handen en voeten gebonden hebbende zeide, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. En als we nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Die weg die wordt dus afgeraden. En dan de derde gedachte, die weg die wordt aanvaard. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende, de wil des Heeren geschieden. Paulus moet een weg van lijden gaan, die weg wordt aangezegd, wordt afgeraden en wordt aanvaard. Profeet Agabus, een wonderlijk man. Iemand waarvan we heel weinig weten. In de tijd van het Nieuwe Testament. Toen was er toch geen profetie meer? Nou, in de eerste tijd nog wel. Hoewel het niet zo is als in het Oude Testament dat aangegeven wordt van wie de profeet afkomstig is. Ineens hier in deze geschiedenis is hij er. Net zoals hij ineens in Handelingen 11 daar voor het eerst genoemd wordt. Zonder veel verduidelijking van wie hij is. Niet of nauwelijks zelfs. Toen, dan lezen we, toen gaf hij door de geest te kennen die bijzondere boodschap van een nadere hongersnood. Waarvan Lucas de schrijver van het boek Handelingen ook zegt dat die hongersnood ook gekomen is. En ik kan de keizer noemen onder wiens tijd dat gebeurde. In de tijd dus ook van Paulus. Want in Handelingen 9 lezen we dat hij tot bekering is gekomen en dat hij terstond Christus predikte. Al heeft het dan nog wel enige tijd geduurd, maar toch snel in dienst genomen. En hier een hele eind in het boek Handelingen verder. En dan zal de tijd wel zo'n ongeveer anderhalf jaar, zal de tijd wel zo'n 15 jaar verder zijn gekomen. Dus dan zitten we ongeveer in het jaar 60 na Christus. Dan lezen we hier in deze geschiedenis voor de tweede keer van dezelfde profeet. Op een soortgelijke wijze, dat hij iets aanzegt van wat gaat gebeuren in de tijd. Niet zozeer dat hij een hele boodschap uitgebreid spreekt, of dat Lucas, de schrijver, die weergeeft, maar dat hij inclusief het gebruik van een bijzondere symbool laat horen aan de apostel Paulus wat hem zal overkomen. En het is dan niet voor het eerst dat de Heilige Geest dan in het hart van Paulus hem iets bekend maakt van hoe het in het einde van zijn leven eraan toe zal gaan. We hoorden vanmorgen van stad tot stad getuigde, verzekerde de Heilige Geest in het hart van Paulus dat er moeite, dat er banden aanstaande waren. Dat hij gebonden zou worden. Dat er verdrukkingen voor hem zouden aankomen. Nee, het was vanwege het Pascha dat hij mee wilde maken. En van de grote feesten in Jeruzalem mee wilde maken. Maar dit kan er ook mee hebben toegedaan. Dat hij beseft, deze zendingsreis is de laatste. En dat hij daarom ook tegen die ouderlingen en anderen van Efeze kon zeggen, dat het voor het laatst was dat ze zijn aangezicht zouden zien. Paulus, vandaar is hij verder gegaan. Verder gegaan richting Jeruzalem. Hij liet geen tijd voorbij gaan. Hij had tijd genomen om, als het ware nog even, hen te ontmoeten met wie hij zo verbonden was geweest. En als hij dan verder reist per schip, dan doet dat schip verschillende plaatsen aan. Lucas meldt dat. En dan komen ze aan de vaste, aan het vaste land, dicht richting het vaste land waar Jeruzalem ook lag. In Tyrus, want daar moet het schip zijn om de lading te lossen. En daar verblijft men een aantal dagen, een week lang. En daar hebben ze het goed. Daar zoeken ze discipelen, zoeken ze leerlingen van de Heer Jezus Christus. En die vinden ze. En ook hen wordt het bekend dat Paulus op weg is naar Jeruzalem. En ook zij, ze raden dat af. Doe dat niet. Zij, we lezen in vers 4 dat er ook iets van de geest is. Door de geest spreken ze Paulus aan. En ze zeggen dat hij toch niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus, het lijkt wel of hij dat negeert. De scheepsreis gaat verder. En een volgende plaats die aangedaan wordt, mogelijk nadat de lading dus gelost is, misschien met hetzelfde schip, naar Caesarea. En dat is dan de laatste grote plaats voordat Jeruzalem bezocht zal kunnen worden. Caesarea, die plaats die voor Paulus ook niet onbekend is, waar hij ook gevangen heeft gezeten eerder. En daar logeert hij dan bij Filippus, de evangelist. Filippus, een van de 7 diakenen die gekozen werden, waarvan we lezen eerder in het boek Handelingen. Jaren geleden hebben ze wellicht elkaar ontmoet. Filippus weet van die tijd. Die tijd dat Stefanus de eerste martelaar werd. En wellicht zal hij ook gehoord hebben van die jonge man die toen op de kleding paste. Met wie later zo'n grote verandering is gekomen. En dat hij geroepen werd om juist hem, Christus, die hij eerder vervolgde, te gaan verkondigen. Filippus heeft ook Christus gepredikt, bekendgemaakt. En die voorname man uit Candace, uit Afrika, hem gedoopt. Filippus en Paulus, of ze elkaar nu fysiek ook ontmoet hebben. En toch, er zal bekendheid zijn. En ze hebben dezelfde Here gediend. En dezelfde Christus bekendgemaakt. Bij Filippus, daar komt Paulus aan. En daar is hij, heel wat daar. En daar in huis zijn ook zijn vier dochters. Paulus trekt in bij het gezin van Filippus. Die dochters worden als het ware terzijde genoemd. We weten niet precies hoe oud ze waren, wellicht nog niet zo oud. Ze profeteren ook, maar er staat niet wat ze profeteren. Alleen van Agabus staat het, wat hij heeft geprofeteerd als nieuwtestamentische profeet. Tot twee keer toe. Die ene keer dus dat er hongersnood aanstaande is. En de andere keer als Agabus op bezoek komt bij Filippus en zijn dochters. Dan wanneer het gezelschap evangelisten bij hem logeert. Dan moet je dat indenken, gemeente. Men is bijeen. En er komt iemand, misschien zonder weinig inleidende woorden. Ziet hij liggen daar de riem, de broekriem, zou je zeggen, jongens en meisjes. De gordel. Waar men in die tijd het lange kleed mee samenbond. Of optrok en daaromheen vouwde als men sneller moest lopen. De gordel die Paulus heeft uitgedaan, want dat zit makkelijker. En die pakt die gordel en hij voert een heel aantal vreemde bewegingen uit. Hij bindt die gordel vast aan de ene arm. Nee, hij bindt die gordel vast. Hele lange reep stof, textiel, brede reep, veel lengte, die heel wat keren om je middel kon slaan. En hij bindt daar zijn enkels, zijn voeten mee vast. En vervolgens ook zijn handen. Hoe hij dat precies heeft gedaan, daar moet je maar niet te veel over nadenken. Genoeg nemen aan het woord wat hier staat. En de mensen zullen, de ogen zullen groot geworden zijn. Wat doet hij nu toch? En iemand zal hem herkend hebben, of hij zal het zelf gezegd hebben, dat hij Agabus is. Maar opgekeken zal er van zijn. Wat een wonderlijke man. Hij doet zoals heel wat oud-testamentische profeten ook deden. Als men een boodschap van de Here bracht, tegelijkertijd een bepaalde symbolische handeling uitvoeren. Maar spreken doet hij ook. Dit zegt, nee, niet dit zegt Agabus. Niet dit heb ik van een van de dochters van Filippus gehoord. Maar dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, die zal gebonden worden. Net als dat ik mijn voeten en mijn handen bindt. Die zou gebonden worden door de Joden in Jeruzalem. En ze zullen hem overleveren in de handen van de vijanden. Die symbolische handeling die trok de aandacht. En die maakt dat die boodschap geloofd zal worden, dat het echt een wonderlijke boodschap van de Heere is. Een bijzondere voorzegging. Evenals dat destijds de voorzegging klonk dat er een hongersnood zou komen. In die woorden ligt niet in de eerste plaats opgesloten dat Paulus letterlijk aan handen en voeten gebonden zou worden. Zo schreef Thomas Scott. Maar in die woorden ligt vooral opgesloten dat als hij gebonden zal worden, dat dat echt zeker zal gebeuren. En dat het maar niet voor even is, maar dat het feit dat hij gebonden zal worden en het feit waar de Heilige Geest van stad tot stad Paulus van overtuigd heeft, dat hij aan het einde zal van zijn leven veel zal lijden, dat dat vast ligt. Dat is zeker. Dat zal gaan gebeuren. Niets of niemand kan dat veranderen. Dat laat de Heere toe. Hij gaat daarover. En wat dat Paulus doet, gemeente, dat zullen we straks proberen te bezien, in te denken. Maar in die boodschap ligt dus, er komt lijden. Wat doet u dat, gemeente? Wat doet het u of jou, als de dokter jou een boodschap brengt? Misschien wel apart er een bezoek voor thuis doet. Of dat je op een spreekuur een boodschap krijgt die van ernstige aard is, die zelfs ook kan gaan over het einde van je leven. Wat zou het je doen? Ook als je nog jonger bent, is het goed om daarover na te denken. Moet je alleen maar muizenissen in je hoofd halen? Nee. Maar toch. En het gebed noemde ik ook, of bad ik ook, om de komst van de koning van de koningen. Wat doet hij dat? Wat doet u dat? Ben je daartoe bereid? Vind je het goed dat de Heere Jezus vanavond komt? Kun je dan bestaan? Ben je bereid om hem te ontmoeten? Ja, diezelfde Heere Jezus, die Heere is. Diezelfde Christus die weder zal komen om te oordelen. De levenden en ook de doden. Kun je in dat oordeel bestaan? Is er iets gekomen in je leven waardoor je in dat oordeel zult overleven? Dat je dan niet verwezen zult worden naar de eeuwige rampzaligheid, de verdoemenis. Maar dat je dan zult horen, komt in, gij gezegende. Beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is. Al voordat u er was, vanaf de grondlegging der wereld af. Zo vast ligt het bij God. Beërf dat, wat je gekregen hebt in de belofte, mag je nu in ontvangst nemen. Gemeente, dat zijn grote dingen, niet waar? Maar toch, waarom zou u daar niet over nadenken? Als de apostel Petrus spreekt over het laatste der tijden, over de verdrukking die aanstaande is ook, dan zegt hij dat wij waakzaam moeten zijn, waakzaam tot het gebed. Dan zegt hij het einde aller dingen, 1 Petrus 4, het einde aller dingen is nabij en zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Wees dan nuchter. Blijf dan ook rustig en logisch nadenken en zet ook wat dingen op een rij, jawel. Maar waakt in de gebeden. Wees waakzaam met je ziel. Kom tot bezinning. En wat aangrijpend is, gemeente, misschien heeft u het opgevangen. Een van de laatste vergaderingen ook van de generale synode. Hoe die beëindigd werd en wat er toen ook wel gezegd werd. Maar ook denkend daaraan dat er ook in diezelfde brief 1 Petrus 4 staat dat het oordeel begint in het huis Gods. In de kerk. Of dat allemaal historisch letterlijk zo moet zien als opeenvolgend op het een op het ander. Maar ook de crisis, de nood, het oordeel wat er is. Wat doet het ons? Ook als het als een aankondiging mag gezien mag. Hoe moeten we het zien? Heere, wat als u wederkomt? Ja, maar er is toch nog zoveel goeds, jazeker. En er is toch nog zoveel reden tot dankbaarheid, jazeker. Zie eens, oh wat mogen de Heere dankbaar zijn. Wat dacht u als je hier als dominee staat, dat je niet verblijd bent, dat u als gemeente zo'n kerkgebouw mag hebben? Wat een zegen van God. En wat belooft dat als het ware een toekomst, want zo'n gebouw dat is niet neergezet voor een half jaar. Toch? Zeker. En we weten ook, wij weten die dag en dat uur niet. Dat weet de Vader en dat stelt Hij in zijn eigen macht. Maar toch, die vraag, zijn we bereid? Zijn we bereid om ook, als het van ons gevraagd wordt, of als de Heere het op onze weg brengt, om te lijden om de naam, om der wille van de naam van de Heere Jezus Christus. Misschien wel op enige vorm, zoals ook mensen die vervolgd en verdrukt worden, moeten lijden om zijnentwil. In enige vorm. Maar ook als inderdaad de laatste dag aanbreekt. Ben je dan in je leven gevlucht tot de Heere? Op momenten dat je in gevaar voelde, op momenten dat de werkelijkheid van het oordeel je aangrijpt. We hebben net gezongen over het toevlucht nemen bij de Heere. Psalm 62, lees die psalmversen vanavond nog maar eens. Het vluchten tot de Heere. Hij is een toevlucht te allen tijden. Ja, maar niet een toevlucht om ernaar te kijken hoe andere mensen er naartoe vluchten en zelf te blijven zoals je bent. Nee, om ook tot hem de toevlucht te nemen. Waar zou je anders heen gaan om veilig te zijn als de Heere komt om te oordelen de levenden en de doden? U, jou, mij. Waar zul je anders veilig zijn? Openbaring zegt dat er dan gebeden zal worden. Tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Laat er meters grond en rotssteen bovenop ons vallen als lichaam. Maar dat zal je niet helpen. De Heere weet iedereen te vinden. Voor die tijd moet je veilig zijn. Voor die tijd moet je van hem zijn. Voor die tijd toen te geloven van hem het eigendom te zijn. Om der wille van jouw goede werk, nee, om der wille van zijn heerlijke werk. Zoek geborgen te zijn. Achter het bloed van Christus, daar ben je veilig. Wat er ook gebeurt. Dat was Paulus' gemeente. En Paulus gaf zich eraan over wat de Heilige Geest al steeds voorbereid had bij hem. Om ook die boodschap die op zo'n bijzondere wijze van de kant van Agabus tot hem kwam, om die te aanvaarden. En de anderen in dat huis van Filippus, die anderen hebben het niet geloofd. Of niet direct overgenomen. niet de consequenties uitgetrokken. Spreekt Lucas de schrijver in de eerste persoon meervoud. Wij. Wij. Als wij nu dit hoorden, baden wij. Wij. En die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Ja, maar eerder staat toch wel dat zij het... Ja, wat staat er eerder? Eerder staat in vers 4 al, dat de mensen van Tyrus en ook zijn metgezellen het al hem adviseerden, het advies gaven om niet op te gaan naar Jeruzalem. En zie ik nou goed dat er ook staat door de geest? Hoe is dat dan? En Agabus heeft toch ook door de geest gesproken? Die zei zelfs, alzo zegt de Heilige Geest. Hoe moet je dat dan rijmen? We zien dat zo, gemeente. Dat ze het inderdaad, vers 4, door de geest weten... dat er voor Paulus een tijd van lijden zal aankomen. En dat ze hem vanuit, dat ze dat ook wel geloven, maar dat ze vanuit de liefde dat niet kunnen opbrengen om dat te zeggen tegen Paulus, van laat je maar lijden door die geest. Nee, ze geloven het door de geest en door de liefde zeggen ze, Paulus, je moet niet gaan naar Jeruzalem. En dat zeggen ze zelfs als Agabus nog. Dat wonderlijke spreken begeleid met dat teken heeft uitgesproken. Als wij nu dit hoorden, vers 12. Baden we tot wie? Tot God? Ik denk tot Paulus. Smeekten ze Paulus en die van die plaats waren. Dat hij niet zou opgaan. Verhinder het hem. Dochters van Filippus. Verhinder het hem. Maar ook die van die plaats waren, kun je ook zo lezen, dat die het ook smeekte. Paulus, ga niet naar Jeruzalem. Doe niet wat Agabus zegt. Wat heeft dat Paulus gedaan, gemeente? Een soort tegenstrijdigheid. Wat heeft dat Paulus gedaan? We weten wat Paulus heeft gedaan. Hij heeft Agabus geloofd. Hij heeft het getuigenis van de Heilige Geest in zijn hart geloofd. Hij heeft die weg aanvaard. Die weg die werd toch afgeraden. Die werd sterk afgeraden zelfs. Ook door mensen die de Heere vreesden. Dat kan zelfs dus ook. Dat de kind van God je een weg wijst. Die toch niet Gods weg is. O, ga gerust iemand die de Heere vreest opzoeken. Uit je familie of uit de gemeente. Als je staat op een tweesprong in je leven. Als je een belangrijke keuze moet doen. Wat denkt u wat het beste voor mij is dat ik doe? Wilt u voor mij bidden? Welke weg wijst u mij? Vraag het vooral de Heere. Paulus is, om zo te zeggen, ook niet over één nacht ijs gegaan. Hij heeft ook nog een hele tijd tussen gelegen. Tussen de bezoeken aan de steden, de derde zendingsreis en dat hij daadwerkelijk komt in Jeruzalem. De geest, om dat zo te zeggen, heeft er ook eens een tijd over gedaan. Van stad tot stad heeft hij het laten merken. En het is ook nog bijzonder bevestigd door dat gebeuren, dat spreken van Agabus. Een lijdensweg komt er, Paulus. En het was ook, denk ik, best een moeite, misschien ook wel iets van lijden in de geest van Paulus. In zijn verstand, in zijn gemoed. Wie, wat moet ik nu geloven? Dat reisadvies... Wat me gegeven is om niet te gaan naar Jeruzalem, is toch maar niet zomaar bedacht. Een reisadvies. Als we op reis geweest zijn, in de vakantietijd of als ze wel eens op reis moeten, dan doe je er toch verstandig aan om een reisadvies kennis van te nemen. Van de van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, waar de weg opgebroken is of waar je niet door kunt, of om andere reden, dat je luistert naar adviezen. Ja, Paulus kon dat reisadvies niet opvolgen. En hij wist dat hij daarmee de Heere mee had. Het is een beproeving voor hem geweest. Misschien ook wel een stukje verzoeking van de boze. Soms kan dat ook voor Gods kinderen nog wat moeilijk te onderscheiden zijn. Is het nu een beproeving van de Heer of is het een verzoeking van de boze om wat te doen? Wat zal het ook een gebedsworsteling, een gebedwerkzaamheid hebben gegeven in het hart van de apostel Paulus? Hij moet lijden om Christus wil en die weg die aanvaardt hij. En die weggemeente die heeft hij al eerder aanvaard. Al heel vroeg na zijn bekering of rond zijn bekering aanvaard. Hij sprak ervoor aan die ouderlingen in Efeze waar we vanmorgen van hebben gezien. Ik acht op geen ding en ik houd niet mijn leven dierbaar voor mezelf. Ik leef niet voor mezelf of mijn levensloop. Mijn weg met blijdschap, dat ik die met blijdschap mag volbrengen. Het houdt me verder niet op. Blijdschap ook. Daarin, als je een weg van moeite gaat, als je overtuigd bent dat het Gods weg is. Dit is wel iets bijzonders gemeend. Maar toch kan de Heer in het leven van Gods kinderen ook bijzonder werken. Ook als het gaat om lijden, ook om andere redenen. Hier, heel bijzonder, spreekt Agabus woorden uit die de Heer Jezus ook heeft uitgesproken toen hij zijn aanstaande lijden aankondigde aan de discipelen. Agabus spreekt over binden, gebonden zijn en over overleveren aan heidenen. Daar sprak Jezus ook van. Dat hij gebonden zou moeten worden en dat hij overgeleverd zou worden aan de heidenen. Gemeente, Paulus heeft het van de Heer Jezus geleerd. Van Christus geleerd. En het sterven van Paulus, dat was niet tot verzoening van zijn schuld. Dat was van Christus wel. Niet van Christus schuld, maar van de schuld van de zijnen. Hoe eenzaam is hij de weg gegaan. Zou Paulus daar ook kracht vandaan hebben gehaald. Troost van ontvangen hebben. Dat hij zag op zijn Heere en op zijn meester. En dat hij in gedachten bracht die woorden dat Jezus had gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar daar ook de kracht voor zijn hart en voor de levensgang aan onttrokken hebben, om dat zo te zeggen. Dat Christus die weg ook is gegaan. En dat hij hem alleen maar hoeft na te doen. Hij hoeft niet voor te lopen. En dat als hij aan het einde van zijn leven komt, als hij sterft, dat hij dan ook niet voor zijn schuld en zonde zal sterven. Eerder had hij het gezegd, al gaf ik mijn lichaam tot verbranding, het zou me geen nuttigheid doen. Dat wist hij ook. En hij was verzekerd dat het pand dat voor hem weggelegd was, dat het zeker ontvangen zou worden. In Christus lag zijn leven zeker. Hij lijden. Waartoe dan? Moeten we dat altijd vragen waartoe het dient? God weet het. Ook toen, voor Paulus. Ik denk dat hij er iets over schreef aan de Korintiërs. 2 Korinthe 1, lees je daarvan. Dat het lijden om Christus wil overvloedig was in zijn leven. Maar zegt hij dan ook, de vertroosting van hem was overvloedig. Het leed, dat was er ook om de troost in dat leed te ervaren. Wat is de zin daarvan? De betekenis ervan? Later zal hij je doorzien hebben. Maar hij gaf zich er toen ook over, wetend, gelovend, dat de Heere niet iets doet wat hem uit de hand zou lopen. Daar kunnen wij soms zo bang voor zijn. Hè? Maar bij God loopt er niets uit de hand. Echt niet. Ook als je het wereldnieuws leest. Ook als je zegt, in Alaska is er ook weer geen succes geboekt. Om maar iets te noemen. Ik weet niet eens precies hoe dat is afgelopen. Maar het loopt de Heere niet uit de hand. En Calvijn zei al, dat geloven in zijn voorzienigheid, dat geeft een ongelofelijke gerustheid in de ziel. Zou dat bij Paulus ook niet geweest zijn? Het lijden dat ik moet ondergaan, is opdat ik des te meer ook de troost van de Heere Jezus in mijn hart mag ontvangen. En dat hij dat geleerd heeft gaandeweg. En dat hij zo ook mensen die in leed waren, gepaste troost kon geven. En als Gods dienaren, ouderlingen, diakenen, alle behulpsels die de Heere heeft, ook iets van leed meemaken. En daarin door de Heere worden getroost. Daarin maakt de Heere ze dan ook enigszins bekwaam om anderen die in leed zijn te troosten of om op die troost te wijzen die er bij de Heere overvloedig aanwezig is. Bijzonder gemeente. Maar Paulus was bereid, hij zegt dat toch met zoveel woorden. Dat zeggen wij niet zomaar dit. Paulus kon het zo zeggen. Ik ben bereid om ook te sterven als de Heere dat van me vraagt. Te Jeruzalem, voor de naam van de Heere Jezus. Dus ook tot eer van hem, van Paulus. Hij sterft niet voor een ander en niet om eigen naam. Maar om de wille van de Heere Jezus Christus had de Heer het niet anders moeten doen. Had de Heer Paulus niet stokoud moeten laten worden, net als Johannes, zodat hij nog tientallen jaren in de dienst zou kunnen volbrengen. Het is aan God en wat God doet, dat is wel gedaan. Niks tegenspreken. Aanvaarden zoals de Heer het geeft. Ja. Daar stellen dan ook de anderen in het huisgezin van Filippus zich mee tevreden. Als Paulus zich niet laat afraden, maar toch naar Jeruzalem gaat. Toen hielden we ons tevreden, schrijft Lucas dan ook in de meervoudsvorm. Zeggende, de wil des Heren die geschiede, uw wil, Vader, die is goed. Wij zijn geen vader, maar u. En u hebt het voor het zeggen. En wat u doet, is goed. Het zijn dingen, gemeente, die je soms snel kunt uitspreken. Maar waarover je heel lang doet om dat echt te leren. Misschien ook moet zeggen, hier op aarde leer je het alleen in beginsel. Maar weet je ook dat dat zo waard is. En zo een zegen geeft. Als je de lessen van de Heilige Geest zo mag leren. John Flavel, een Puritein uit de vorige eeuwen, schreef een boek, onder andere ook waarin hij de tekst van vanmorgen uitlegt en een preek daarvan op liet nemen. Titel: Het beste werk in de slechtste tijden. In slechte tijden is het beste om geleid door de Heere, biddend, daartoe te komen. Dat je mag zeggen, Heere, uw wil, die is goed.